Welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij scale-ups.
Dat talent acquisition iets is wat je niet zomaar even bij HR neerlegt en dat het een echte expertise op zich is, dat snappen steeds meer scale-ups. Wat nog wel een uitdaging is, is hoe je dit goed regelt als je tientallen of zelfs honderden vacatures open hebt staan. En wat moet je doen als je plotseling toch minder mensen gaat aannemen dan je eerst van plan was? Over dit en meer praten we in deze podcast. Mijn naam is Christel.
En ik ben Evelise. Vandaag te gast een dame die grote internationale talentteams heeft geleid bij klinkende namen zoals Uber, N26, Zalando, Molly en TomTom. Ze begrijpt niet alleen de complexiteit van snelle groei, maar weet ook heel goed hoe je een high-performance team bouwt. Inmiddels is ze co-founder van Invested, waar ze start- en scale-ups in hun groei ondersteunt via advies en investeringen. En volgens insiders heeft ze de meest aanstekelijke lach. Anna Brandt, welkom.
Dankjewel.
Nu durf je niet hard op te lachen.
Nee, dus zit nu in te houden. Even misschien komt hij straks.
Nou ja, weet je, wij zitten dus tussendoor. We hebben heel veel gelachen de afgelopen tijd. Tussendoor zitten wij op podcastles, Christel en ik.
Dat is ook heel erg lachen.
Ja. En dan leer je toch wel weer echt heel erg veel bij. En ja, wat we hebben geleerd is dat we moeten vragen of mensen zich even willen subscriben op de podcast. Dus bij deze, meld je aan. Dan krijg jij netjes elke maand een nieuwe aflevering. Hey, voor jezelf beginnen, nadat je echt voor zoveel prachtige namen hebt gewerkt, waarom ben je dat gaan doen?
Ja, dat was echt een droom. Die was al heel lang in de making. Noor en ik kennen elkaar van TomTom.
En Noor is je co-founder.
Ja, Noor is mijn co-founder. Noor van boven. En we kennen elkaar van TomTom. En soms ontmoet je iemand waar alles beter en leuker is. En er meer impact is als je het samen doet. Nou, ik denk dat jullie dat begrijpen. Ja. En ook veel meer lol. En eigenlijk hebben we gezegd vanaf moment 1 van oké, ooit gaan we samen een bedrijf beginnen. Maar we hebben ook heel veel brede interesse. Dus we hebben heel veel dingen nog ondertussen zelf nog gedaan. Maar eigenlijk wel elke dag altijd gesproken over werk. Elke ochtend belden we elkaar. En op een gegeven moment was het gewoon tijd. En toen hebben we een fles wijn opengemaakt. En eigenlijk bedacht, wat vinden we allemaal leuk? En dan gaan we gewoon een bedrijf voor beginnen. En dan zien we of het lukt.
En het is gelukt.
Ja, het was een waanzinnige kickstart meteen. Dus ja, dat is echt fantastisch.
Ja, vandaag hebben we het over talent acquisition in goede en in slechte tijden. Ja. Want tijden veranderen nog wel eens natuurlijk. Wat is nou echt het recruitment of talent acquisition begin, de basis, die een scale-up altijd moet optuigen, ongeacht de conjunctuur?
Ja, het meest impactvolle dat je kan doen als recruiter of als recruitment organisatie is zorgen dat je jouw bedrijf helpt de juiste talentenkeuzes te laten maken. En dat betekent eigenlijk de juiste trade-offs. En dat komt eigenlijk helemaal terug naar de basis van de bekende driehoek. En dat gaat over kwaliteit, kosten en snelheid. En je kan ze niet alle drie hebben. Dus je moet zorgen dat je de organisatie helpt om die keuze te maken. Als jij heel snel heel veel mensen nodig hebt en je wil hele goede kwaliteit daarbij, dan moet je heel veel betalen.
Ja.
Als jij gemiddeld betaalt en je wil hele goede kwaliteit, ja, dan gaat het lang duren.
Duurt het langer.
En dat is even de basis. En ik denk dat als jij echt die gesprekken wil hebben met de organisatie, kom je ook veel sneller op een tactisch en strategischer niveau. En dat is volgens mij het leukste van het vak. Het is natuurlijk een waanzinnig vak. En daar heeft de organisatie het ook het meeste aan. En om dat goed te doen, denk ik dat je natuurlijk de basiskennis nodig hebt. Je moet heel goed begrijpen wat de doelstellingen zijn van je organisatie. Nou, dat klinkt als een...
En het is vaak lastig, hè, een scale-up. Want die zijn allemaal nog aan het zoeken. Van wat willen we bereiken? Soms nog geen duidelijke missie.
Ja, en vaak input gedreven. Hè? Ja. Dus niet output gedreven doelstellingen. Van wat willen ze nu echt, zeg maar, bereiken? Dus dat proberen duidelijk te kijken is één. Dat is een belangrijke basis. Tweede is ook heel duidelijk dan kijken. Oké, als we kijken naar die doelstellingen. Wat moet iemand als persoon, als iemand wil aannemen, ook opleveren? Wat zijn de doelstellingen, KPI's van deze persoon?
Ja.
En dat is de eerste vraag. Van wanneer ben je blij na 12 maanden? Wat heeft die persoon opgeleverd?
Ja, wanneer heeft iemand zijn werk goed gedaan?
Exact.
Ja.
En wat zijn de verantwoordelijkheden van de persoon en ook de beslissingsbevoegdheid? Want dat bepaalt uiteindelijk wat je, wie je zoekt. En dan het andere component is, als je dat weet, van een heel gestructureerd recruitmentproces inrichten. En dat klinkt ook zo logisch. En ik zie het zo weinig.
Ja.
En dan bedoel ik echt, als je weet wat je zoekt, van hoe structureer je dat in een proces? En assess je dat? Wanneer assess je welke vaardigheden en competenties? En dan een belangrijk onderdeel daarin is, en dat denk ik zeker voor een scale-up belangrijk, zorg ook dat er een moment zit dat je kijkt of die vaardigheden en competenties, of die binnen de context van die scale-up succesvol kunnen zijn. Dus daar bedoel ik mee, je interviewproces zou je zoveel mogelijk op een behavioral manier moeten inrichten. Dus dat betekent dat je naar het verleden kijkt, want dat is nog steeds de grootste
voorspeller
voor succes.
Ja. Ja.
Er zou ook een moment moeten zijn, ik noem dat altijd een working sessie, dat is echt mijn heel belangrijk onderdeel, is dat je gaat zitten en zegt, oké, realistisch kijken van wat moet deze persoon opleveren. Zorg dat je daar ook een gesprek met iemand over hebt. Laat hem iets voorbereiden en heb dan ook een onvoorbereid deel.
Ja.
En ga met de personen met wie deze persoon moet werken, dat gesprek aan.
Ja.
En want dan zie je, zijn de oplossingen die iemand aandraagt, is de stijl die iemand aandraagt, past dat ook binnen onze organisatie? Want ik denk dat, in ieder geval, ik kom van een school waarvan ik denk dat iedereen succesvol kan zijn in de juiste context.
Ja. Ja.
En dat wil je dan assessen. Dus dat is denk ik een basis. En ik denk dat,
hoe concreet, je benoemde net competenties. Hoe concreet vind jij dat een bedrijf daarin moet worden? Soms zie ik gewoon op zich een goed profiel liggen met, hey, deze competenties moet iemand hebben, gewoon een globale omschrijving. En er zijn ook andere uitersten van bedrijven met complete competentie woordenboeken en voor iedere functie 10 competenties uitgekozen. En die competenties zijn op 4 niveaus uitgelegd. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik ben zeker pragmatist. Dus ik denk dat ook,
we hebben wel een antwoord.
niet realistisch is in een scale-up. Ik denk wel dat je een basisidee moet hebben. Wij maken heel vaak role charters met echt al die onderdelen op één slide, op één A4'tje.
Ja, voor iedere vacature of iedere functie.
Ja, zou je dat eigenlijk moeten kunnen weergeven? Dat zou. En dan nogmaals, dan heb je duidelijk de KPI's, de deliverables, de skills, de verantwoordelijkheden. En dan kijk je naar, oké, wat zijn van een paar van die competenties die dat succes tot succes zouden kunnen leiden.
Ja, ja.
En dat ga je assessen. En ik denk dat dat ook een soort agile manier zou moeten zijn. Want je zou dat recruitmentproces een zestal maanden heel gestructureerd moeten nalopen. En dan moet je ook kijken of het werkelijk succesvol is.
Ja, wat is de uitkomst ervan?
Wat is de uitkomst?
Ja. Maar door zo'n role chart, dat dwingt natuurlijk bijvoorbeeld een hiring manager ook om eens goed na te denken van, wat zoek ik nu echt? Zonder te roepen, ik heb nog 10 developers nodig.
Ja, exact. En wat verwacht je dat die ene developer gaat opleveren?
Ja.
En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is wel iets waar je als recruitment heel goed kan helpen. He, van neem je eens mee in een dag van. En als je dat echt niet weet, dan kan je ook veel beter assessen van oké, wat hebben we nodig? Dat het simpele van iemand heeft x hier jaar ervaring, daar zijn we allemaal over uit, dat dat niet meer relevant is. Maar vaak weten hiring managers niet hoe ze dan moeten indelen. Nee.
Of voor een hele ervaren rol de juiste studie. Ja, wat maakt die studie nog uit?
Ja.
Ja. Dus naar de doelstellingen van het bedrijf heel duidelijk kijken, dan ook een goed beeld hebben van wat moet die persoon opleveren en het recruitmentproces heel strak inrichten.
Ja.
En wat zijn nog meer elementen hoe je dat recruitmentproces strak moet inrichten? Waar kijk jij naar om te weten of dat goed staat of niet? Of wat gaat er juist vaak mis?
Ja, ik kijk altijd of er wie er deel zijn van het proces. Ik denk dat een basis zijn. Maar ook, is het heel duidelijk dat één iemand altijd assest op dezelfde skills en competenties, dezelfde vaardigheden en competenties. En weet iedereen wat hij vertelt over het bedrijf, waar in het proces. Dat is ook iets wat je eigenlijk moet vastleggen. Want in een scale-up hebben we of geneigd heel erg te verkopen. En vergeten we even een moment waar we de reality check ook willen doen. Van het betekent ook dit.
Mm-hmm.
Ben je hier klaar voor? Of we zitten er van, nou, het is niet 9 tot 5. Je moet keihard knallen. En dan denkt iedereen ook, nou, oké, ik wil prima hard werken. Maar als we het hier de hele tijd over hebben, wat moet ik eigenlijk doen? Dus dat je dat ook goed vastlegt. Daar kijk ik naar. Ik denk dat de main dingen zijn. En dat er een sessie is waar je dus eigenlijk kijkt van, oké, past dat binnen de huidige context? Ik kijk ook van, wat zijn je touchpoints met de kandidaat? Dus wanneer, tussen het proces door, wie checkt in met een kandidaat? Dat kan een recruiter zijn, kan een hiring manager zijn. Want dat zijn vaak momenten waarbinnen je echt een realistisch beeld krijgt of degene juist de context heeft. Vindt diegene het toch leuk? Heeft diegene hele goede vragen? Ja. Om te zorgen dat je dan de juiste persoon aanneemt. Ik zie dat in scale-ups, en dat zullen jullie vast herkennen, er een vaak een weerzin is tegen zo'n heel gestructureerd proces. Mm-hmm. En dat komt omdat dingen heel erg flowing gaat, moet authentiek zijn. Nou, daar maak ik altijd heel veel grappen over, omdat assessment, als jij authentiek wil zijn, met 's ochtends je komt chagrijnig uit je bed, dat is niet dan ben je niet de beste assessor. En als je dan een keer wat anders vraagt, dat valideert niet of je de juiste kandidaat hebt. Maar het leuke is, als je dat wel kon, tot nu toe, zelfs founders op welk level dan ook, ja, als je dat gestructureerd doet, uiteindelijk heb ik nog nooit meegemaakt dat founder niet zegt, oh, ik snap nu wat je bedoelt. Mm. Ik zie ook nu dat ik beter word. Want de uitdaging, denk ik, bij recruitment is niet dat je niet weet wat een slechte kandidaat is en een goede kandidaat is. De uitdaging is dat je niet het verschil is tussen goed en geweldig.
Mm-hmm.
En dat leer je door consequent dezelfde vragen te stellen. Mm-hmm. In het proces, op een bepaalde rol natuurlijk. Mm-hmm. Want dan ga je leren, dat is hoe echt geweldig eruit ziet. Hè? Dus het verschil tussen good en great.
Ja. Geloof jij in gebruik van assessments?
Zeker als ze juist gebruikt worden. Dus een aantal dingen ligt wel heel erg aan de rol. Dus je hebt natuurlijk hele verschillende assessments. Je hebt natuurlijk skill assessments. Je hebt competency assessments. Je hebt persoonlijkheidstesten. Daar geloof ik zeker in. Ik denk wel dat je ze op de juiste momenten moet gebruiken. Dus ik denk voor technische skills is dat al heel gebruikelijk. Ja. En daar ben ik ook zeker een voorstander van.
Ja.
Nogmaals, op het juiste moment. Meestal niet vroegtijdig, want dan verlies je heel veel kandidaten mee.
Vooraan in het proces is iemand headhunt. Heel handig.
Ja, ja. Nee, dat
dat doen we maar niet.
Nee, dat doe je misschien bij bepaalde natuurlijk bedrijven wel, waar ze een waanzinnige influx hebben van kandidaten. Ik denk bij persoonlijkheidstesten dat het heel waardevol kan zijn als je een divers team wil opbouwen. Maar alleen als de recruiter en de hiring manager heel goed weten hoe je die gebruikt. En daar zie ik wel veel een risico in junior recruitment teams in een scale-up. Die persoonlijkheidsvragenlijsten eigenlijk zien als een assessment.
Ja. He? En er is natuurlijk geen goed of fout. Hè?
Er is geen goed en fout. En je zou het dus moeten gebruiken om verdere vragen te stellen. He? Dus ja, ik ben voorstander, maar dan moet er een bepaalde volwassenheid en ervaring binnen het recruitment team zijn om dat te doen. Ik ben wel een heel erg voorstander in het gebruik van verschillende tools binnen recruitment, waardoor je efficiënter kan zijn. Ja, dus dan gaat het over, ik denk zeker ook in momenten als dit, waarin je eigenlijk meer moet doen met minder.
Ja.
Is een goed moment om te kijken van wat voor tools kunnen we implementeren die relatief goedkoop zijn, die ons heel veel tijdwinst geven. Denk aan scheduling tools. Worden eigenlijk nog niet op grote schaal gebruikt. Begrijp ik niks van wie vindt het leuk om interviews in te boeken.
Ja, niemand.
Niemand.
En dat kan je prima integreren in een recruitment systeem.
Precies.
En, ja, dat precies. Gaat in de hele hoop tijd. Bizar eigenlijk.
Ja.
Dat er nog zo weinig gebruik van gemaakt wordt.
Heel weinig. En ook nu, dat is natuurlijk een hele mooie, er wordt heel vaak tijd gespendeerd aan, we willen voor een bepaalde rol heel veel salarisinformatie. En dan zie je recruiters, deden dat altijd in Excel sheets. En dat is natuurlijk allemaal omhoog gepompt. Want de kandidaten vertellen meestal plus 10% hun echte salaris. Ja. Nee, er zijn natuurlijk nu hele mooie bedrijven die dat soort tools beschikbaar maken. Real-time, zoals Ravio en Figures.
Ja.
Dus ik denk dat het is ook een hele mooie tijd om te kijken van hoe zorgen we dat we efficiënter zijn als recruitment team om op een meer strategisch niveau de discussie te voeren met de organisatie.
Ja.
Deze podcast wordt gesponsord door Lapaya. Lapaya helpt organisaties en teams ontwikkelen via gepersonaliseerde leerprogramma's. Bijvoorbeeld het trainen van medewerkers in communicatie en het oplossen van problemen. Dus vaardigheden die het verschil maken voor een top performance. Denk ook aan het trainen van first-time managers in hun leiderschapskills, zoals effectief coachen, doelen stellen en feedback geven. Dit zijn de power skills die ervoor zorgen dat je als organisatie productief en competitief blijft, nu en in de toekomst. Wat doen zij nu om het leren zo makkelijk mogelijk te maken? Lapaya integreert trainingen met de tools waar de klant al mee werkt, zoals Microsoft Teams. En Lapaya biedt trainingen via virtual reality aan. Met Lapaya bouw je aan echt krachtige teams. En hoe richt je dan specifiek je recruitmentorganisatie in als je er gaat schalen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er heel veel zeg maar voordelen en nadelen zijn van de verschillende manieren waarop je een recruitmentorganisatie kan inrichten. Ik denk dat het end-to-end model waar de recruiters generieke rollen hebben, dus eigenlijk het hele proces begeleiden, zowel sourcing, schedulen en het hiring proces. En zelfs ook wel wat, soms wat van de branding doen.
Letterlijk van A tot Z?
Van A tot Z.
Voor alle verschillende type rollen?
Ja, je, kan ze, je zou nog wel een tech en non-tech nog zelf kunnen scheiden. Ja. Maar doen dan eigenlijk alles in het proces. Het voordeel daarvan is dat voor een kandidaat heb je natuurlijk één aanspreekpunt. Ja. En dat is een hele fijne begeleiding.
En je bouwt een relatie op.
Ja. En de recruiter zelf snapt de markt. En de hiring managers en de teams.
Ja.
Ja? En die heeft aan beide kanten heel veel contact. Dat is een heel mooi model. Ik denk die werkt vaak heel erg aan het begin van een eigenlijk de start-up fase.
Ja.
En de meer corporate fase. Ik denk dat als je echt gaat schalen, je er niet aan ontkomt om heel specialistisch je recruitment team in te gaan richten. Omdat je echt focus nodig hebt. En er is dan zoveel druk om zoveel mensen aan te nemen. Dan moet je zorgen dat je eigenlijk een constante machine hebt die aan de branding kant zit. Een constante machine hebt die echt weet hoe te moeten sourcen en elke keer in gesprek is met die communities die je zoekt, het talent wat je zoekt. En dat je recruiters heel gestructureerd hebt op het begeleiden van dat recruitmentproces. En er zelfs eventueel recruitmentcoördinator zijn die je helpt aan de admin kant.
Ja.
Omdat je dan komt, dan verlies je geen snelheid. Het grote nadeel, en dat zie ik ook echt, is dat recruiters door de druk intern soms het contact met de markt verliezen. En dus wel heel goed moeten samenwerken met sourcers om duidelijke talenten insights te krijgen. En de verandering in de markt.
Ja. En kun je daarbij een richtlijn geven? Dus wanneer is end-to-end een goede oplossing? En wanneer zou die specialistische aanpak het beste passen? Is daar een aantal vacatures aan te koppelen?
Ja, ik denk meer, ik weet niet een aantal, maar ik denk dat als je organisatie wil gaan verdubbelen, bijvoorbeeld in een hele korte tijd, dan ontkom je er niet aan om te gaan specialiseren. Terwijl als jij gestaag groeit, je dat nog steeds met generieke recruiters zou kunnen doen. Ook kan je dan specialiseren. Hè? Maar ik bedoel, ik denk dat je als je heel erg gaat schalen, hè, zeg dat verdubbelen, dan is het heel goed om een hele gefocuste manier te hebben om hoe je recruitment opbouwt. En heel veel discussies geweest over of echte sourcing teams werken en wat het effect daarvan is. En die zie ik ook. Hè. Dat is ook heel lastig om hoe ga je nu zorgen dat de sourcers optimaal presteren. Hoe manage je hun succes op output? Dat is zo. En dat is ook lastig. En daar kunnen we nog een hele podcast aan wijden. Maar dat neemt niet weg dat als je recruiters onder druk zet, ze vaak niet sourcen.
Helder. Ja. En als je zo snel wil schalen, je noemde heel in het begin, vond ik zo mooi, dat je organisaties ook gaat helpen om de juiste keuze te maken. Wat is daar de grootste uitdaging?
Als je snel gaat groeien, bedoel
je? Ja.
Ja, ik denk als je snel gaat groeien, is de eerste, allergrootste uitdaging dat ik zie dat veel organisaties niet snappen hoeveel tijd het kost om veel mensen aan te nemen.
Ja.
Dus dat is denk ik de echte eerste uitdaging en een hele belangrijke taak voor het recruitment team om dat uit te rekenen. En aan
te geven. Een business case. Wat kun je daarvan maken?
Is gewoon een business case. Die maakte ik ook altijd.
Denk aan een interviewtijd. Hè? Wat je vraagt van de business.
Ja. Je ziet dat in bepaalde fases van organisaties die bijvoorbeeld heel snel groeien, vaak gemiddeld 25% van de tijd kost van een organisatie om te recruteren. En die tijd kan je niet spenderen aan het bouwen van dat product of aan die service.
Exact.
Dus dat is één. En een belangrijke. Het andere is dat natuurlijk in organisaties die snel groeien, lossen problemen op die niet eerder zijn opgelost. Dus vaak is er niet een heel duidelijk verloop al, of een uitzicht van oké, hoe gaat de organisatie zich ontwikkelen? Je vindt het uit terwijl je het aan het doen bent. En voor recruitment betekent dat soms dat je eigenlijk bijna reactief bent. Want je hebt niet een planning helemaal voor de aankomende 6 tot 12 maanden die je moet aannemen. Dus je rent, je bent echt het vliegtuig aan het bouwen terwijl het al vliegt. En dat is de tweede, denk ik, grote uitdaging. En de derde is dat in die groei de rollen waarvoor je aanneemt heel snel heel veel complexer worden.
Ja.
Dus in het aannameproces neem je een engineering manager aan om 5 engineers direct aan te sturen. Het moment dat die persoon start, heeft hij 3 teams onder zich. En moet eigenlijk indirect leiding geven aan 20 man.
Ja, is die persoon dan nog geschikt? Ja, heb ik de juiste persoon geselecteerd?
Ja. Dus dat maakt het complex. En daarvoor zie je ook bij snelle groei dat het daar dus ook niet altijd goed gaat.
Mm-hmm.
En dat proberen zoveel mogelijk de organisatie te begeleiden om dat goed te landen, is dat echt wel een uitdaging. Ja. Zeker voor recruitment.
Ja. Want is zo'n planning maken bijvoorbeeld mogelijk volgens jou? Die vraag die heb ik zo ontzettend vaak voorbij zien komen. We hebben een planning nodig. We moeten weten hoeveel mensen we komend jaar gaan aannemen. En die planning klopt nooit. Is het überhaupt mogelijk?
Nee. Ik denk dat het zeker een ambitie moet zijn. En ik denk dat die planning misschien gaat over 3 maanden. Hè, een kwartaal. Wat betekent dat niet alle rollen altijd in 3 maanden zijn ingevuld. Maar het belangrijk is om een planning te maken met de organisatie. En ook zeggen, dat maakt niet uit. We kunnen dat elk moment veranderen. Maar het is belangrijk om een initiële planning te maken, om commitment te geven, ook aan de recruitment team. En een berekening te maken, zoveel mensen heb ik nodig binnen de recruitment organisatie om je te supporten met deze hires.
Ja.
Dus daar moet een gesprek over komen. Als het verandert, is niet erg. Maar dan komt er weer een discussie van, dit betekent het. Dit is, eigenlijk is elke keer de discussie, ja, we kunnen je helpen. En this is what it takes.
Ja.
Dit hebben we nodig.
En op het juiste perspectief plaatsen.
Exact.
Ja, want ieder team vindt natuurlijk ook dat ze de meeste prioriteit hebben, hè, als het gaat om de werving.
Ja, daar ben ik altijd streng in. En ook heel duidelijk. Je hebt eigenlijk 3 of 4 maximaal echt P0 aannames binnen de organisatie. Wel in een scale hebben we het niet over hele
P0?
Oh ja, dat is echt je hoogste prioriteit vacature die je hebt. En dat hoeft niet altijd heel senior iemand te zijn. Dat kan ook echt die persoon zijn die bepaalde expertise brengt.
Ja.
En dat zou iedereen in het leiderschapsteam in ieder geval over eens moeten zijn. Dat zou ook de recruitmentleider moeten begeleiden. En dan zou ik zeker een verdere klassificering van nog eens een 3-tal stappen hebben.
Ja.
En daar de kunst is om daar wel op het hoge niveau in ieder geval ook commitment op te krijgen.
Ja.
En ook dat kan veranderen, maar dat moet altijd weer.
Ja, anders heb je geen uitgangspunt.
Je
moet ergens op plannen, inrichten. Ja.
Ja. Ja. En je hebt altijd, ik denk dat is misschien nog een andere uitdaging. Je hebt in een snelgroeiende organisatie altijd te weinig mensen overal.
Ja.
En dat geldt dus ook op je people-organisatie. Dus op dat moment doet iedereen al meerdere banen.
Ja.
Dus daardoor moet je toch proberen om te zeggen, oké, dit is onze in ieder geval focus en onze ambitie om deze mensen binnen te halen.
En ook in die ambitie, en jij zei dat in het begin heel terecht, hè? Je hebt een beetje die driehoek van kwaliteit, kosten en snelheid. Wat je ook heel vaak ziet ontstaan is dat je als recruiter of recruitment leader manager moet ondersteunen in de hiring. En dat op een gegeven moment de urgentie zo hoog wordt dat het ten koste kan gaan van de kwaliteit van de hire. Dus dan nemen we genoegen met iemand die niet helemaal voldoet, maar ik heb nu hulp nodig. Hoe kijk je erna en hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja, daar ben ik ook pragmatisch in. Ik denk dat het belangrijk is om de discussie te hebben van wat willen we nu bereiken. En in sommige gevallen, kijk, laten we ervan uitgaan dat we altijd de beste persoon willen aannemen. Maar de beste persoon is niet altijd de allerbeste engineer in de wereld. En dat is ook helemaal niet realistisch, want iedereen zegt dat te doen. Dat is vaak niet zo in praktijk. Maar als jij bijvoorbeeld een hele snelle groei zit, kan het wel een doelstelling zijn om zo snel mogelijk x hoeveelheid mensen te hebben, omdat je gewoon producten moet lanceren.
Ja.
Omdat je markt.
Je hebt handjes nodig.
Ja, en je wil de markten groeien.
Ja.
En dan is het soms belangrijk om die markt te groeien dan de allerbeste persoon aan te nemen. En het is ook goed om daar eerlijk over te zijn. Toen in Zalando in hypergroei zat, of hypergrowth zat, zei niemand, we moeten het allerbeste van de hele wereld hebben. We moeten goede, juiste engineers hebben, heel snel.
Ja.
En ik denk dat dat ook een hele goede discussie is die je met de organisatie moet hebben. Van wat zijn dan de trade-offs die we maken? Wat niet kan, is dat je zegt, ik wil de top aannemen, gemiddeld en heel snel. Daar moet je ook nooit akkoord mee gaan. Dat kan niet. Dat zijn niet de wetten van.
Je kan niet alle drie de hoeken tegelijk.
Ja.
Nee.
Ja,
nee.
Dus, kijk, en ik denk aan de andere kant. Als je echt de topkwaliteit aan wil nemen en een hiring manager zit zo onder druk dat hij het gevoel heeft van ik kan niemand vinden en nu neem ik maar iemand aan. Dat je moet helpen een proces in te richten waar je dus toch objectieve mensen hebben, zoals bar raisers, Amazon doet. Dat je een objectief iemand in dat proces hebt die kan zeggen, ja, ik weet dat je heel onder druk staat, we gaan het toch niet doen. Dat voelt vaak ook als een opluchting van een hiring manager, want je wordt de hele tijd geduwd om een bepaalde product of een service te bouwen. En je hebt die mensen niet.
Je durft bijna geen nee te zeggen.
Je durft bijna geen nee.
En wat is die bar raisen bij Amazon?
Ja, dus misschien, je hebt bar raise programma. Je hebt ook bij Zalando hebben we geïmplementeerd eigenlijk hiring committees. Daar ben ik nog groter fan van namelijk. Ja. Toen moesten we zoveel mensen aannemen. Dat we zochten, ja, hoe zorgen we überhaupt dat we weten wat voor kwaliteit wij zoeken. We gaan zoveel mensen aannemen. Die moeten straks ook meedoen in dat interviewproces. Die dat nog niet weten. Dus wat we doen, we laten eigenlijk heel snel zorgen dat iedereen gaat interviewen. Maar gewoon. Waren 600 mannen, moesten 2000 mannen aannemen. Je moest wel. Iedereen moest interviewen. Maar we zorgen dat er een kerngroepje is die heel goed weet op welk level welke kwaliteitseisen er zijn. En elke interviewer schrijft letterlijk zijn interviewnotes uit.
Ja.
Zoveel mogelijk objectief, zover dat bestaat. De interviews zijn gescript. En die geeft eigenlijk een advies. Hire, not hire, vraagteken. Ja. En dan twee keer per week kwam er een hiring committee bijeen. En die gaf eigenlijk de beslissing. Die nemen we aan, ja of nee. Op basis van de scores. Die had overzicht. Vervolgens was er ook een offer committee. En die besloot eigenlijk, wat gaan we iemand aanbieden? Wat biedt iemand aan? Ja. En dat is belangrijk om in een hele snelle groei uit elkaar te halen. Omdat anders de mensen die heel erg onder druk zijn, geneigd zijn om er meer salaris bij te doen.
Ja, maar je haalt emotie eruit.
Ja. En je zorgt ook dat er nog steeds een kans is op eerlijke betaling.
Ja,
want iemand houdt het overzicht van wie betalen dus op welk fairness. Level.
Ja.
En wellicht ook iets de druk verlaagt bij de hiring manager. Voor zover mogelijk natuurlijk.
Ja. Ja, absoluut. En wat een gevolg zou kunnen zijn, is dat als er één hiring manager heel veel pech heeft, omdat hij een aantal rollen wil vervullen, maar bij een ander team die wel vervuld worden, kan je ook in zo'n hiring committee zeggen van oké, we gaan dit nu anders verdelen. We moeten kijken of we dit toch nog anders kunnen verdelen. En in snelle groei is dat best wel verstandig. Want je moet zorgen dat de producten die de hoogste urgentie hebben ook de juiste mensen krijgen.
Ja, en bepaalt zo'n hiring committee ook de prioriteiten waar we het net over hadden?
Nee, in dit geval zeker niet. Dus de planning werd gedaan door in dit geval de CTO en eigenlijk managementteam. En de hiring committee was niet per se het managementteam. Er zaten wel wat senior mensen in, maar ook wel wat minder.
Ja. En is dit gelijk aan het voorbeeld van Amazon, wat je net noemde?
Nou, in Amazon, ik heb nooit bij Amazon gewerkt. Dus er zijn zeker luisteraars die dat vast beter weten. Maar ik denk dat bij Amazon hebben ze eigenlijk, en dat hebben ze waanzinnig goed gedaan, het aannameproces, dus het kunnen recruteren, hebben ze als prestige gecultiveerd. Dat is super belangrijk. Want heel vaak vinden mensen het helemaal niet leuk om te interviewen. Maar in Amazon hebben ze gezorgd dat het een van de belangrijkste dingen die je moet kunnen als leider. En ook als individu is dat een skill die je moet leren voordat je naar manager en line manager positie moet gaan. En je hebt degene die de meeste vlieguren heeft gemaakt en het beste kan assessen, kan in het bar racer programma worden opgenomen. Dat is eigenlijk een objectief persoon die in dat interviewproces meekijkt en interviewt en eigenlijk de beslissing kan maken. En ook eigenlijk de veto heeft als je ziet dat het proces niet goed doorlopen is of echt de zorg heeft. En die heeft niet, zoals we vaak zeggen, de druk om iemand aan te nemen. Want dat we hopen altijd dat de recruiter is. Maar in mijn recruitment teams, die hadden ook targets. Dus die hadden zeker wel druk.
Ja, die voelden die druk ook.
Ja.
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 En nou hebben we het de hele tijd over die snelle groei, hè? Maar wat moet je nou als business leader doen op het moment dat je organisatie ineens rustig aan moet doen en de werving stop wil zetten? Want wat je heel vaak ziet is, de interimers gaan eruit. Hè? Dus dag interim recruiters. Dan hebben we een team. Oh, nou, dat is mooi. Er zitten wat tijdelijke contracten in. Die mensen gaan weg. En voor je het weet zit je met een leeg team. En gebeurt er even heel weinig. En ik denk dat we het allemaal wel eens gezien of ervaren hebben. Maar wat is het beste wat je dan kan doen?
Ja, nou, ik denk dat de dingen die je zegt ook de juiste zijn. Hè? Als je kijkt eerst naar je flexibele schil van oké, wie kan er weg? Om het maar even een beetje respectloos te zeggen. Ja, maar daar word je ook voor betaald als interimmer, om flexibel te zijn. Het andere is dat je wel moet proberen als leider om te kijken van is dit van korte duur? En we weten allemaal, zelfs in deze markt, het is hartstikke moeilijk om hele goede recruiters te vinden. Het is een hartstikke lastige baan. Dus als jij de aankomende zes maanden niks te doen heb, zou ik niet dat hele team naar huis sturen. Er zijn namelijk heel veel projecten, daar ben ik zeker van, die altijd op plank liggen, die we altijd nog wilden doen, om te zorgen dat je beter inzicht hebt van de mensen die je eigenlijk wil aannemen. Dus als het gaat over kwaliteit van je aannameproces. Waaronder echt goed assessen. Wie zijn nu wat zijn de sources waar onze beste mensen vandaan komen als we terugkrijgen? Mm. Zeggen we allemaal dat we doen? Ik heb het zelden op grote schaal gezien. Ja. Maar dat zijn momenten om dat soort rapportages te gaan draaien. En dat is ook heel leuk. Of te gaan kijken, oké, laten we nog eens de recruitmentprocessen onder de loep nemen. Welke waren nou succesvol? Waar hebben we de kwaliteit echt gewaarborgd? Ja. En hoe kunnen we dat verbeteren? En in retroperspectief kunnen we ook valideren dat wat we doen ook tot beter kwaliteit leiden. En heel vaak bestaat het over ook data, tooling en wat minder sexy dingen. Maar die wel straks jou als recruitment leider of individuele recruiter veel beter kan laten acteren en weer meer op strategisch level die discussie kan voeren.
Je voorbereiden op wat er ongetwijfeld weer komen gaat.
Ja. En als derde denk ik van heel vaak hebben we als mensen heel veel interesse en ontwikkelingsinteresse en ook heel veel kennis. Zeker als recruiter ben je in contact met een heel groot deel van het bedrijf. Gebruik ook recruiters voor andere projecten. Dat kan heel veel engagement zorgen. Ja. Denk aan bijvoorbeeld het opzetten van een onboarding. Denk aan misschien meer naar talentenprogramma's kijken. Heel vaak willen of kijken naar employer branding activiteiten.
Ja, absoluut.
Dat zijn dingen die vaak de leukste projecten zijn voor recruiters. Dus zorg ook dat je wat verder kijkt en iemand tijdelijk ergens op een ander project zet. Zelfs misschien in de organisatie.
Ja. En ook thema's die blijven liggen op het moment dat je die targets hebt om die mensen te vinden natuurlijk.
Ja, exact.
Ja, dan heb je de tijd niet en stuur ze naar huis. Dan ga je straks met z'n allen tegelijk in een moeilijke markt weer werven en vind je je recruiter niet.
Ja.
Ja, dat is vaak wat er ook gebeurt. Dat hebben we allemaal ook al een paar keer mogen ervaren.
Ja, exact.
Dus ga er slim mee om.
Ja, absoluut.
Wat zijn twee dingen die jij veel tegenkomt, waarvan jij zegt, bij de scale-ups waar ik binnenkom, dat zou echt anders moeten?
Ik denk de belangrijkste die ik veel zie gebeuren, is dat bepaalde founders en leiders een idee hebben en een heel grote voorkeur hebben voor kandidaten van een bepaald bedrijf. En dat zijn vaak de bedrijven die we allemaal wel kennen.
De sexy bedrijven.
De sexy bedrijven, de Googles, de Meta's, die vaak al heel groot zijn en eigenlijk op corporate niveau acteren.
Ja.
En daar worden dan blind en Uber, dat is ook een goed voorbeeld, worden blind mensen van aangenomen.
Ja, want die weten hoe het moet.
En die weten hoe het moet. En dat kan. Maar mijn kritische slag is wel, wees heel kritisch op van wie zoek je, wat voor skillset zoek je nu in de organisatie? Wat maakt iemand succesvol bij jou in jouw context? En vaak bij een scale-up zijn dat best generieke profielen.
Ja.
Waarbij organisaties die veel verder zijn, zijn de rollen veel gespecialiseerder. Dus je ziet, ik zie vaak dat mensen dan binnenkomen worden gehaald als held die het allemaal kan. Ja. En zo iemand schrikt zich rot wat er allemaal niet is.
Ja.
En die vindt dat ook helemaal niet leuk en terecht. Want nogmaals, mensen zijn goed in de context waarin ze goed zijn.
Ja, die komen uit een hele andere fase.
Ja.
We hebben een keer Chris J. geïnterviewd van Blitzscaling.
Ja.
En hij heeft het ook heel nadrukkelijk over hire miss right now. En not miss right. En right now, dat is wellicht nu. Heel iemand anders dan volgend jaar wellicht.
Ja,
en iemand die bij Uber medewerker 15.000 was. Ja, dat is die heeft daar misschien in die context fantastisch gefunctioneerd.
Ja.
Maar is wellicht bij jou medewerker 750 en niet de beste match in deze fase.
Exact. En je wil dan onderzoeken van wat verwacht je van zo iemand? Hè? Wat zijn de problemen die deze persoon moet oplossen? En dat wil je echt in zo'n discussie opbrengen. En dan krijgt iemand ook een realistischer beeld over de context. En daar wil je ook op terugkomen.
En we hebben nu één van die twee meest gemaakte fouten.
Ja.
Heb je nog een tweede?
Ja, ik heb er nog heel veel. Maar, nee. En laat ik voorop zeggen, ik heb heel veel fouten gemaakt. Dus het andere
is... daar komen we straks bij.
Ja. Het andere is dat ik denk dat vaak leiders binnen scale-ups binnengehaald worden als helden. Hè, dus we nemen managers of leiders aan en dan denken we,
gaat alles oplossen.
Die gaat alles oplossen. Er wordt ook 6 maanden lang gewacht, want Pietje gaat beginnen. Ja. En dan komt het allemaal goed. Ondertussen stapelen problemen zich op. En zodra die persoon komt, wordt er eigenlijk helemaal niet meer gekeken naar het hele onboardingstuk. Dus founders denken, nou, deze held komt binnen.
En die redt zich wel.
Gas geven.
En Clarien gaat dat wel regelen. Maar het is belangrijk om de juiste context te geven aan zeker nieuwe leiders die je binnenhaalt. Want wat je wil voorkomen is dat ze en dat zie ik heel vaak gebeuren, alles overhoop halen. Want nu als held, niets klopt, niets is goed. Maar wat je eigenlijk wil aangeven aan iemand die binnen de organisatie komt, dit zijn onze prioriteiten. Deze, en geef context, dit is waarom dit is zoals het is. En zorg nou dat je niet de eerste 2 maanden van alles gaat veranderen. Ga eens eerst kijken wat er gebeurt. Ja. En luister eens naar je teams, wat er al neergezet is en waarom. Zodat je iets meer van die puzzel meekrijgt. En dan weet ook, daar wil ik me op focussen.
Ja.
Tweede stuk van dat onboarding, zeker van leiders binnen de organisatie, is onderdeel van het hiringproces is, zou ik aanraden, zeker voor leiderschapspositie, en als je meer tijd hebt voor meer rollen, echte goede referentiechecks te doen. Niet zozeer omdat je verwacht dat iemand zegt, moet even deze persoon niet aannemen. Want anders had die persoon niet aangedragen als referent. Maar meer om te vragen, oké, hoe zorgen we nou dat we deze persoon succesvol opzetten? Geef me nou eens adviezen wat ik daarvoor moet doen. Zeker als het een ex-manager is of iemand met wie in het team heeft gewerkt. En zorg dat dat deel wordt van die onboarding. En dat ook serieus neemt. En uiteindelijk deel wordt zelfs van development plan.
Ja, dat is een mooie tweede. We gaan even een rondje doen. Snelle vragen, korte statements en een kort antwoord.
Spannend.
Zal ik de eerste doen?
Ja. Okay.
Hoeveel rollen kan een recruiter aan? Die krijgen we heel vaak, die vraag. Wat zou jij antwoorden?
Ik richt me alleen op output. Dus dat zou ik zeggen. Ja, nee, ik zou zeggen, ik kan vertellen wat ik verwacht dat ze opleveren. Maar er is natuurlijk dan altijd een grid. Dus je hebt zoveel vacatures nodig om ook die hoeveelheid hires te maken. Nou, en dat is per organisatie anders. Dat zou ik willen berekenen. Het ligt namelijk aan hoe gespecialiseerd je bent als recruiter.
Ja, en wat voor rollen zijn het? Hè?
En wat voor rollen zijn het?
Het is schaarser dan het ander.
En hoeveel betaalt de organisatie? Ja. Denk aan de driehoek.
Ja, precies. Zeker. Voor kwaliteit, snelheid en hoe zit het met de kosten? Ja.
De tweede, bestaat de war for talent?
Nou, ik denk dat we dat de afgelopen 2 jaar zeker hebben meegemaakt. En hij bestaat zelfs nu nog steeds. Het is echt heel veel onderzocht dat de aankomende 20 jaar we op heel veel plekken in de organisaties een tekort blijven houden. Dus wees heel slim, zeker in deze tijd, in oké, hoe ga ik de mensen die ik heb zoveel mogelijk benutten? Ook als je het nu meer moet bootstrappen. Zorg niet dat je ze allemaal op straat zet. Ik denk dat de gekte heel even voorbij is als het gaat over het verhogen van salarissen. Maar mensen worden ook niet heel veel goedkoper. Dus verwacht dat niet.
En nog een belangrijke reden dus om sterk te gaan werken aan je employer branding.
Absoluut.
Oké, en als laatste, recruitment. Rapporteert die aan de HR-leader of aan de business-leader, vind jij?
Ligt aan de fase van de organisatie. Ik denk dat als je schaal gaat maken, je het zo meest hebt aan een centraal recruitment team, om ook de kwaliteit te waarborgen, je verhaal naar de markt. Maar in de beginfase zie je dat de recruiter vaak aan een founder rapporteert. En dat is dan ook een eenpitter. En dat, is ook, dat kan ook succesvol zijn in de eerste generieke fase.
En dan een afsluitende vraag aan je. Want je zei al, ik heb best ook wat fouten gemaakt en heb ik veel van geleerd.
Heel veel.
Wat is dan jouw biggest lesson learned binnen dit vakgebied?
Ja, dat vind ik al heel spannend inderdaad. Want dan denk ik, oh, ik heb zoveel fouten gemaakt en zoveel lessen geleerd. Ik denk dat de belangrijkste les die ik in ieder geval heb geleerd, gerelateerd aan het recruitmentvak, is zeg altijd, ja, dat kan. En dit heb ik daarvoor nodig. En dit is wat het jou gaat kosten. Ik zie dat, en de reden waarom ik het zeg, ik herinner me een tijd waarin ik overvraagd werd met x hoeveelheid rollen, hele complexe vraagstukken, waar je dan de neiging hebt om te zeggen, ja, dat kan helemaal niet. En ik heb niet genoeg mensen. Waardoor je een hele defensive gesprek krijgt. Het mooiste, en zeg ik ook al tegen alle recruiters, zeg gewoon ja. En dan zeg je, ik kom erop terug en ik laat je zien wat het je gaat kosten. En wat we moeten doen als organisatie. En dat heeft mij zoveel energie gescheeld, omdat je dan hele leuke gesprekken krijgt met leiders. En je merkt dat ze heel veel welwillend zijn om met je te partneren. Terwijl als jij zegt nee, dan creëer je eigenlijk een soort situatie waar alles op jouw verantwoordelijkheid rust. Maar dat is vaak niet zo.
Ja, en dan sta je al tegenover elkaar, hè? In plaats van ja. En dit is hoe we dat dan voor elkaar moeten gaan boksen.
Ja. Ja. Dus ja en, zou ik zeggen.
Wat een prachtige afsluiting. Dankjewel, Anne.
Ja, dankjewel. Super interessant verhaal met, ik denk, hele concrete tips voor heel veel mensen. Dankjewel.
Leuk. Dankjewel.
En tot de volgende.